Op dit moment gaan wij beginnen. Hier, we zijn in de Aker en we beginnen op dit moment, als er overal hopelijk geluid is en verbinding en u mij thuis ook, als u via internet verbonden bent, mij thuis ook kan horen. Dat hoop ik, dat het allemaal lukt. Dan willen wij dus vanavond beginnen met de Bijbelstudie, de brief aan de Filippenzen. En we gebruiken daarvoor een stukje Bijbelstudie van broeder Nog als leidraad. En we gaan natuurlijk de brief zelf bekijken. En vanavond is dat een inleiding. Dus we willen eerst een stuk inleiding doen en daarna zullen we vanzelf in de brief komen. En we gaan dadelijk ook met elkaar even als begin een stukje lezen uit de brief aan de Filippenzen zelf. En daarna zullen we beginnen met een werktekst. En die zal ook later nog wel beschikbaar komen. Als u thuis luistert en u denkt van ik wil graag toch meelezen, nog een keer naluisteren. Dan kan dat, dan zullen we te zijner tijd die werktekst ook beschikbaar stellen. U heeft uw tekst op dit moment, als u hier bent, in de Aker voor u liggen. En we gaan dan dadelijk met elkaar beginnen en ik wilde graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we hier vanavond bij elkaar zijn. We danken u dat we bezig mogen gaan met de brief aan de Filippenzen, Vader. Een bijzonder fijne brief van de apostel Paulus, zo lang geleden geschreven en nog steeds zo actueel voor ons, Vader, voor ons hart, voor ons leven. We danken u dat we ons daarin mogen verdiepen. Geeft u wijsheid, ook deze avond, om iets daarvan duidelijk te maken. Dank u wel, Vader, voor het geschrevene wat daarover beschikbaar is. En vooral dank u voor die geweldige woorden uit uw woord zelf. Die levende woorden met geweldige voorbeelden, Vader, in deze brief. In mensen die hebben gediend en voor ons een voorbeeld zijn. Dank u wel, Vader, dat we daarna mogen kijken en ook die aspecten van die voorbeelden in ons leven toepassen. Dank u wel, Vader, dat u het uitwerkt in ons. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde dat we zo hier vanavond verzameld kunnen zijn. Dank u wel voor dat woord wat mag uitgaan. En dank u wel, Vader, dat het woord niet gebonden is, maar dat het zal blijven klinken, dat het zal doorgaan. Vader, we danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw liefde en genade. Dat u ook zo deze avond ons wil voeden en koesteren. Mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En Vader, bovenal tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in die naam van uw Zoon. Amen. Goed, de brief aan de Filippenzen. En ik wilde graag met u inleidend een stukje lezen. En dat staat in, dat vind ik toch een bijzonder fijn stukje uit deze fijne brief. Dat is Filippenzen 2. En ik lees u de Nederlandse concordante vertaling, zoals die ook beschikbaar is op de website ebenezer.nl, maar ook in een bijzonder fijn boekje waarin 6 brieven van de apostel vertaald zijn. En ik raad u aan om dat boekje ook, als u dat nog niet heeft, te bemachtigen. En daar heeft u heel veel aan, want dat is toch scherper gericht op de vanuit de grondtekst in het Nederlands weergegeven. Ik wilde graag lezen met u Filippenzen 2 en dan de versen 1 tot en met 11. En er staat, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte belijdt, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Tot zover dit fijne stukje uit deze brief. En die woorden van vers 11 die klinken dan nog even na in onze oren, tot verheerlijking van God de Vader. En dat is ook wat eigenlijk ja, tot boven deze brief staat, de brief aan de Filippenzen, een brief waarin het volledig draait om dienstbetoon, om de wandel in de dienst en de gezindheid die ook daarin een hoofdrol speelt, zou spelen. Namelijk de gezindheid van Christus Jezus, die we gelezen hebben. Dat is de kern eigenlijk waar het om draait. En we vinden dus in deze brief vier prachtige voorbeelden van mensen die gediend hebben hier op aarde in dat evangelie wat Paulus mocht brengen. En we zien die gezindheid van Christus Jezus. We zien de gezindheid ook bij Paulus, bij een Timotheus, bij een Epafroditus. Dat zijn de vier voorbeelden die Filippenzen ons voorhoudt tot navolging, heel nadrukkelijk, hè, om die voorbeelden na te volgen. Wel, deze brief, als we hebben een overzicht, heeft u een apart vel ook erbij gekregen, met een overzicht van de brieven van de apostel Paulus. En als u die hoofdthema's, er staat boven dat stukje, dat kadertje, daarboven staat hoofdthema's. U vindt die ook wat kleiner afgedrukt op bladzijde 1 van uw werktekst, maar u heeft het ook als los velletje erbij. De hoofdthema's, en er staan 6 of 7 brieven aangegeven. En die brieven die laten dan iets zien. Dat is bovenaan staat Romeinen 1 en 2 Korinthe en Galaten en daaronder Efeze, Colossense en Filippenzen. En we nemen dat overzichtje er even bij, om heel even kort een indruk te hebben van hoe zit dat nou met die brieven van Paulus? Wat is nou hun onderlinge samenhang? Wat komt erin naar voren? Even heel kort met een aantal steekwoorden. En dan zien we dus dat in Romeinen, dat is een van de 2 grote brieven waarin het onderricht van Paulus naar voren komt. En dat is, dan zien we de hoofdthema's daarin: rechtvaardiging, verzoening en verheerlijking. En we zien dan in de brieven 1 en 2 Korinthe, die horen eigenlijk bij elkaar, Romeinen 1 en 2 Korinthe en Galaten. Als u van links naar rechts leest, dan horen die brieven bij elkaar als groep. En in 1 en 2 Korinthe zien we dan, wat betekent die verzoening en verheerlijking voor de praktijk. De Korintiërs, dat weet u, waren allerlei dingen aan de hand. Het ging daar om gedrag, om hun wandel en hoe moet je dat nou, hoe worstelden die Korintiërs daarmee? In Galatenbrief zien we dan het punt van de rechtvaardiging heel sterk naar voren. Dat is de brief waarin de genade, het evangelie van de genade, door Paulus verdedigd wordt. Galatenbrief hebben we uitgebreid besproken hier. En dat is vooral het thema rechtvaardiging. De genade, wat betekent dat ook voor de praktijk? Daar spreekt de Galatenbrief ook over. Niet alleen het is niet alleen onderricht, maar het gaat ook vol over de praktijk. De hele brief aan de Galaten. Dan de groep waar we nu wat dichterbij komen. Efeze, Colossense, Filippense. Dan in Efeze zien we dat daar een stuk onderricht wordt gegeven. U kent die indeling van de Efezebrief wel. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is het onderricht wat door Christus Jezus aan ons gegeven wordt. En hoofdstuk 4 tot en met 6 gaat meer over de praktijk. En dan komen allerlei aspecten van de praktijk van het geloofsleven aan de orde. Colossense geeft vooral een stuk correctie, net als Galaten, op het onderricht. En dan gaat het vooral om het aspect van onze relatie tot God. Of de relatie van God tot ons, zou je ook kunnen zeggen. En daar is vooral het aspect van correctie, waar de Colossenzen afweken. Ze waren bezig met filosofie en met religie en dat soort zaken. Nou, daar spreekt de apostel dan heel scherp op. En Filippenzen gaat helemaal over het praktische, de praktijk, het dienen en het lijden. Dat moeten we heel nadrukkelijk ook erbij meenemen. Het is niet alleen dienen, maar ook lijden met lange ei. Want dat is wat de apostel overkwam met het evangelie wat hij bracht. Overkwam hem ook lijden, vervolgingen, verdrukkingen. Hij spreekt daarover ook bij de Corinthiërs vrij uitvoerig. Dan somt hij allerlei dingen op met korte woorden. Maar dan kom je onder de indruk van wat de apostel heeft geleden met het evangelie. In zijn dienst als apostel. Dus hij diende en dat dienen van God bracht ook lijden met zich mee. Het evangelie bracht ook lijden met zich mee. En we zien dat ook terug in Filippenzen 1 vers 29, een vers dat we vanavond verder niet aan toe zullen komen. Dat zal wel een van de volgende keren zijn. Maar Filippenzen 1 vers 29, daar zegt de apostel er iets over. Want daar staat, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat is nogal wat, hè? En Paulus zegt daarbij, aan jullie is de genade geschonken. Dus zowel dat dienen, of dat in bezig zijn in geloof, hem dienen, maar ook voor hem te lijden. Ook voor hem te lijden. Dat is een punt van waarvan Paulus zegt, dat is aan jullie in genade geschonken. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke gedachte. Want wij als mensen zijn, wij schrikken terug als mens, eigenlijk van nature zou je kunnen zeggen, voor lijden. Welke vorm van lijden dan ook. Wij vinden het niet prettig om vervolgd te worden. Wij vinden het niet prettig om met de vinger nagewezen te worden. Wij vinden het niet prettig om geestelijke stenen naar ons hoofd te krijgen. Wij vinden het niet prettig en, nou vult u maar in, hè. Dat is voor ons als mens niet prettig. Lijden. En toch overkomt het je. Als je met Paulus meegaat en hem dient, en Christus dient in datzelfde evangelie, dan zul je vroeg of laat lijden overkomen. Want het is een evangelie waarvan hij ook in de Galatenbrief zegt, dat is niet naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Waarom? Omdat genade niet naar de mens is. De mens wil het graag verdienen. De mens wil graag religieus bezig zijn. En juist vanuit de religieuze kant in zijn dagen kreeg Paulus de meeste weerstand. En wat je ook merkt is dat het vandaag aan de dag nog precies hetzelfde is. De meeste weerstand tegen het evangelie, zoals we dat in zijn brieven aantreffen, komt van de religieuze hoek. En vervolgingen, lijden, als Paulus daarover spreekt, dan is dat voortdurend door de Joden. En dat is een wereld die hij natuurlijk van binnenuit kende. De orthodoxe Joden, nou, er zijn genoeg voorbeelden van te noemen in de schrift, die zaten hem achterna, Judaïsten vervolgden hem, en dat had allemaal te maken met zijn evangelie van genade en van verzoening. En ja, dat is een boodschap die vandaag aan de dag nog steeds niet gewaardeerd wordt, als het evangelie van de genade echt klinkt, dan leidt dat met EI onherroepelijk tot lijden met lange ei. En dat is wat we ook meemaken. Dat je eigenlijk binnen een grote christelijke wereld, als het er dan echt op aankomt, echt de facetten van het evangelie, dan kom je alleen te staan als groep. Dat wordt niet gewaardeerd. En je wordt niet erkend. Dan word je aan de ene kant wel gekend, maar je wordt niet erkend. En dat gebrek aan erkenning, ja, dat is eigenlijk ook, ja, je komt alleen te staan. Dat is ook een vorm van lijden. Dat besef je misschien niet elke dag, maar dat is ook zo. Je komt alleen te staan. Men wil het niet. En dat is vooral vanuit de religieuze hoek. Nou, Paulus overkwam dat. Hij spreekt hierover in deze Filippenzenbrief. En dan is ook weer het wonderlijke dat in deze brief hij juist zo vaak spreekt over het zich verheugen. Verheug je in de Heer te allen tijden. En dan is het eigenlijk ook weer heel wonderlijk als je dat afzet tegen dat lijden. Hè? Hij leed onder het evangelie. Hè? Hij leed niet onder het, ja, onder de dienst aan het evangelie bedoel ik dan. Hij leed en tegelijkertijd klinkt dat verheugen zo vaak in deze brief. En dat is omdat de Heer hem bijstond. Dat is ook omdat hij dat geheim eigenlijk kende. En dan denk ik aan het vierde hoofdstuk van die enorme diepe vrede van God. Dan heb ik het niet over de vrede met God, dat is ook heel erg fijn als je dat kent. Maar het is die diepe vrede van God in je hart, die je gedachten en je hart bewaart, als in een vesting. En dat is eigenlijk een beetje het geheim, zou je misschien kunnen zeggen, van de apostel wat hij aan ons doorgeeft. En dat is het overtuigd zijn dat wat er ook gebeurt, dat het nooit buiten Vader omgaat. Maar dat we altijd in Vaders hand zijn. Wat er ook gebeurt. En hoe akelig het ook in ons leven kan zijn. En het kan heel akelig zijn. En de dagen kunnen verschrikkelijk moeilijk zijn. Als je lijdt, als je lichamelijk lijdt, als je geestelijk lijdt, of als je psychisch lijdt, noemt u het maar op. Dan kan het heel moeilijk zijn. En dan nochtans is Vader nabij en omringt hij ons met zijn liefde, draagt hij ons in zijn armen. En dan is er altijd die verzekering dat ten diepste hij het zal uitwerken ten goede. Ook al zien wij dat niet op het moment dat wij het moeilijk hebben, maar hij zal het ten diepste uitwerken ten goede. He, Romeinen 8 vers 28, die bekende woorden. En dat is ook ook het lijden waarin je zit. Het is niet eindeloos, het is beperkt in de tijd en het zal leiden tot oneindige heerlijkheid. En dat is het geweldige uitzicht, die verwachting die we hebben. En daarin kunnen wij ons ook verheugen, met Paulus. En dan toch in lijden, ondanks dat het heel moeilijk is, kun je toch diep in je hart verheugen. Met Paulus mee, zou ik willen zeggen. Omdat je van deze dingen weet mag hebben, dat geloof in je hart draagt en God die je draagt als een machtige, liefdevolle vader en stap voor stap met je meegaat, bij je betrokken is. En dan kijk ik naar zo'n hoofdstuk 1, waarin Paulus noemt, vers 8, dat mededogen van Christus Jezus. Hij verlangde naar die Filippenzen met het mededogen van Christus Jezus. Nou, dat mededogen, dat medelijden, dat was het hart van de Heer toen hij op aarde wandelde en betrokken was bij zijn volk en in een gezindheid wandelde die voor ons als voorbeeld wordt gesteld. Hè? Hij kwam niet om te heersen toen hij op aarde was, dat was zijn missie toen niet, maar hij kwam om te dienen. Hij kwam niet om over anderen te heersen, maar hij kwam om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen, hè? Zegt hij dan in Marcus en in Matthäus. Hè? En Paulus scherpt het later nog verder aan door te zeggen dat hij zichzelf gaf tot een overeenkomstig losgeld voor allen. En dat zichzelf, daar zit ook nog iets in. Hè? Dat zegt nog iets meer dan de ziel. Goed, dienen en lijden. Hè? Christus, wij zijn betrokken bij Christus. Hij is betrokken bij ons. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij zijn de leden van zijn lichaam. En als hij leidt, dan leiden wij mee. En als wij leiden, dan leidt hij mee met ons. Dan is hij daarbij betrokken. Hè? En daarom zegt de apostel dat het in genade geschonken is voor Christus, 1 vers 29. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat ziet Paulus als genade. En dat zijn dingen waar je, daar kun je met de Heer over spreken. Want dat lijkt in eerste instantie heel onbegrijpelijk. Maar als je wat verder dat evangelie mag leren kennen, en als je wat meer verdiept in hoe de apostel daarin was, als voorbeeld, dan ga je dat wat beter begrijpen. Hè? Voor Christus, degene die alles voor ons, voor de hele wereld, voor de hele schepping heeft overgehad, hij leed en stierf. Hij heeft alles voor ons gedaan. Nou, zo'n geweldige grote Heer. Ja, als je daarvoor lijdt, dan kan je dat zien als een stukje genade. Hè? Dat je voor zo'n Heer dat lijden meemaakt. Ik denk dat dat toch een punt is. Hè? Goed, wij kijken dan even. We hebben nu even gekeken naar de plek, hè, van Filippenzen is eigenlijk het dienstbetoon, is eigenlijk voluit praktisch dienen van de waarheden die in Efeze naar voren komen. Hè, en in Efeze klinkt die geweldige boodschap dat wij niet alleen, hè, Romein is geweldig, we zijn gerechtvaardigd, verzoend. En in Efeze klinkt dan die bijzondere boodschap dat wij als lichaam van Christus een bediening hebben boven, te midden van de hemelingen. En dat zal in de komende eonen plaatsvinden, dan zullen we daar ook lijfelijk zijn, maar onze plaats is daar nu al, dat zegt Efeze. En dat hele Efeze geheimenis, dat draait er eigenlijk om dat de gemeente als lichaam van Christus geplaatst is in en met hem boven, nu al, te midden van de hemelingen, en een bediening heeft ook voor die hemelse machten en krachten. En daarom zegt Paulus ook bijvoorbeeld in deze brief aan de Filippenzen: ons domein behoort aan de hemelen toe. En dat toebehoren is een heel sterke uitdrukking in het Grieks. He, dat is, betekent dat het wezenlijk daar is. Daar is ons toekomstige plaats waar wij zullen zijn. Daar horen wij bij. Zoals Israël bij de aarde hoort en daar nauw bij betrokken is. He, Israël behoort toe aan de aarde en heeft de bediening voor de volkeren. Zo behoren wij toe aan de hemelen, ons domein is in de hemelen, en wij hebben een bediening voor die hemelse machten en krachten. Nou, dat is een geweldig aspect, hè? Dat is het Efeze-geheimenis, en natuurlijk zijn er allerlei aspecten die Paulus daar in die brief noemt. Nou, Filippenzen, spreek dan over ons dienstbetoon als wij dat geheimenis van Efeze, hè, als wij de Efeze-brief, dat onderricht, hebben leren kennen. Ons dienstbetoon. En dat leidt ook tot, ja, dat leidt inderdaad tot een stuk lijden. Want het leidt ook vaak tot onbegrip bij mensen. Nou, de weg van het lijden. Hè. Het is het dienen en tegelijkertijd ook de weg van het lijden. En dat is geen makkelijke weg. De Heer zelf is daarin voorgegaan. In een zeer bijzondere gezindheid. Ik heb het al even aangestipt. Hij kwam niet om te heersen, maar hij kwam om te dienen. En hij is daarin het grote voorbeeld voor ons. In gezindheid. Ootmoedige gezindheid. Ootmoedig wil zeggen laag. Laag, hè? De ander, we hebben het ook gelezen, de ander superieur achten aan jezelf. Kijk het naar die andere leden van het lichaam van Christus. Dan acht je die ander superieur aan jezelf, hè? Dat is die houding, dat is die gezindheid, dat is die innerlijke houding die je dan hebt. En dat is ootmoedigheid, hè, met een misschien wat minder bekend woord. Je hoort het vandaag aan de dag niet zoveel, maar het is wel degelijk een heel mooi woord, want het spreekt van gezindheid waarin Christus Jezus diende en waarin ook wij mogen dienen. Nou, die aansporingen die vinden wij terug dus in deze prachtige brief. En deze brief is geschreven door de apostel in gevangenschap. En de apostel zat gevangen in Rome. En er zijn ook wel eens in de loop van de geschiedenis wat andere gedachten geweest. Dat hij mogelijk deze brief vanuit Caesarea geschreven zou hebben of uit Efeze. Maar als je de dingen volgt en men heeft er zich ook ernstig in verdiept, dan komt men toch steeds tot de conclusie dat Rome eigenlijk toch de plek is waar deze brief geschreven moet zijn, toen hij gevangen zat in Rome. En de brieven Efeze, Colossense, Filippenzen, 2 Timotheus, die zijn dus geschreven in die gevangenschap. En dat is dus een belangrijk punt. En gevangenschap, daarbij moet u denken dat Paulus niet zozeer ergens in een cel zat, maar hij was geketend aan een Romeinse soldaat. Dat was eigenlijk zijn gevangenschap. Hij kon eigenlijk zich niet los van zo'n soldaat bewegen. En hij zat in Rome omdat hij zich had beroepen op de keizer. En als Romeins staatsburger, als je beriep op de keizer, dan vervielen eigenlijk alle andere rechtszaken, zou je kunnen zeggen. En dan moest je inderdaad naar Rome toe. En hij was echt een Romeins staatsburger. En dat was ook gebleken toen hij in Filippi was, in Handelingen 16. En hij schrijft dan later deze brief aan de Filippenzen. En we zien dus in Handelingen dat hij voor het eerst in Filippi komt. En Filippi was een Romeinse kolonie. En wat was een Romeinse kolonie? Dat was een plek waar Romeinse soldaten, veteranen zou je kunnen zeggen, woonden. Die hadden gediend in het leger en die woonden daar en men had daar een kolonie gesticht. En daar gold het Romeinse recht. Daar gold alles wat met Rome te maken had. En dat was dus een stadsstaat, zou je kunnen zeggen, in dat gebied. Daar had zelfs de gouverneur van de provincie geen zeggenschap over, want die stad zelf kon eigen bestuur voeren. Behalve, en dat als zo iemand als Paulus bijvoorbeeld, als hij zich zou beroepen op de keizer, dan zou hij ook naar Rome toe moeten gaan en zou hij de zaak bij de keizer verdedigen. Dat was aan de hand, hè, bij Paulus. Filippi, dat was een plek aan de, een plaats dus aan de zogenaamde Via Egnatia. En we hoorden zondag even iets over de Via Appia, hè, maar dat was de Via Egnatia. En dat was zo'n grote weg, zo'n heerweg die de Romeinen hadden aangelegd. En deze plaats lag daar en dat was nadat, en Paulus was daar terechtgekomen, nadat hij dat, u weet wel, hè, toen hij in Troas was. Hè, Troas is het oude Troje. En toen hij in Troas was, toen kreeg hij dat gezicht of dat visioen of die droom over die Macedonische man. Die riep, kom over en help ons. En toen kwam die over en toen kwam die dus in Filippi terecht. En misschien is dat goed om even daar iets over te lezen. Het staat in Handelingen 16. Dan hebben we even een beetje het decor van die Filippenzen. Waar zij leefden. En als we kijken in Handelingen 16, dan lezen we daar het visioen in Troas, vanaf vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En men denkt ook wel dat die Macedonische man misschien wel, maar dat is een gedachte hoor, want het staat er natuurlijk niet, maar dat het misschien wel Lucas is, omdat we daarna lezen dat Lucas hem vergezelde. Maar goed, ik laat voor wat het is een gedachte. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong sterk bij ons aan. En het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En hier zien we dus eigenlijk de eerste, hè, Lydia, die God diende. Dus dat wijst er in de richting dat zij een proseliet was. Wat is een proseliet? Een proseliet is iemand die tot het Jodendom genaderd is. Hè. Uit de volkeren kon men naderen tot het Jodendom en je kon dan proseliet van de poort zijn of proseliet van de gerechtigheid. Nou, proseliet van de poort, dan stond je er iets verder vanaf. En proseliet van de gerechtigheid, dan nam je nog wat verdere stappen, hè, liet je eventueel besnijden. En dat soort dingen, om het zo maar te zeggen, die bij het Jodendom hoorden. Zij was een proseliet, ze kwamen daar bij elkaar op de Sabbat. Kennelijk was daar misschien geen synagoge in Filippi. Weinig Joodse mensen, Dus er was misschien geen minyan, hè? Geen 10 Joodse mannen waardoor je een synagogendienst zou kunnen houden. Misschien was dat het geval waarom ze dan aan de rivier waren. In ieder geval waren ze aan de rivier, want dan konden ze ook gelijk gedoopt worden. Want zij werd gedoopt, hè, met haar hele huis. En dat deden ze dan in de rivier, althans dat ligt voor de hand. Hè. En toen kwamen zij dus verder in dat geloof. Ze kwamen tot geloof, want de Heer opende het hart van deze Lydia. En hier zien we hoe dat dan werkt. Hè. Als het woord gesproken wordt, en het woord wordt, hè, dat woord wordt aanvaard door mensen, dat komt in het hart, dan is het de Heer die de harten opent. He, wij kunnen niet zelf ons eigen hart. He, dat kun je misschien wel voor je ervaring gedacht hebben, destijds, ooit, dat jij je hart openstelde voor het woord, maar het was in feite de Heer die jouw hart opende voor het woord. Dat is een werk natuurlijk van zijn geest in ons. He, want dat geloof is ook een vrucht van de geest. En dat is iets wat wij niet van onszelf hebben, maar is iets wat God ons schenkt. En de Heer opende haar hart, waardoor zij en anderen tot geloof kwamen. En dan zie je ook hoe dat werkt, dat als mensen tot geloof komen, dan gaat de andere kant, om het zo maar te zeggen, direct reageren. Er komt een slavin met een waarzeggende geest achter ze aan. Ze prediken daar het evangelie. En die slavin die had een, dat noemen we dan een pythongeest. Hè? Dat was een geest van de god Apollo. En dat had ook te maken met, dat moet u maar eens nazoeken, u kunt dat zo op internet ook heel snel vinden. Had te maken met waarzeggerij, het orakel van Delphi. Hè, daar was dan een priesteres, die werd dan beïnvloed door zo'n geestelijke macht. En dat was dan een orakel, hè, de mensen hechten daar waarde aan, die zagen dat als waarheid wat er dan gesproken werd door zo'n priesteres. Maar dat was natuurlijk een waarzeggende geest. En hier zat ook geld bij, hè. Er werd aan haar verdiend. En, want dat staat hier ook, hè, zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En dat is vaak zo, hè. Met deze dingen wordt altijd veel geld verdiend. Hè. Dus die, ja, dat soort zaken, dat hoort bij elkaar. Als je loopt, om het zo maar te zeggen, met de tegenstander mee, ja, dat kan best zijn dat het je naar de vlezen heel goed gaat, dat je daar heel erg rijk van wordt. En dat niet, en nou, ik zou er hele duidelijke voorbeelden van kunnen geven, hoor. Waar men dan heel veel geld in verdient, bepaalde sectoren, maar die volledig in de greep zitten van de duisternis. Maar daar wordt heel veel, ik noem dan even de muziekindustrie bijvoorbeeld. Hè, wil je daar met name in Amerika groot succes halen, dan moet je echt aan de ketting bij de tegenstander, hoor. Dat is echt, met het zo te zeggen, zeg ik niks te veel. Maar dan lig je echt aan de ketting. En daar word je dan heel rijk van. Dan krijg je succes. Dan heb je veel cd-verkoop. Dan is jouw muziek populair. Zo werkt het. En we zien dus dat het vandaag de dag niet anders werkt dan toen de tijd. Hè. Zij had een waarzeggende geest. En zij liep achter Paulus en ons aan. En riep voortdurend. En je zou oppervlakkig denken van nou, dat is mooi. Zij maakt daar reclame voor. Voor Paulus deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de redding verkondigen. Maar let op wat ze zegt, die ons een weg, en niet de weg, maar een weg tot redding verkondigen. En daar zit vaak nou net heel subtiel, hè? En dan denk ik, er is sinds Genesis 3 nog niks veranderd. Hè? Maar heel subtiel wordt dus iets van de waarheid, wordt dus onderuit gehaald. En die uitdrukking God de Allerhoogste, ook daar moet u zich niet in eerste instantie in vergissen, want dat zou ook nog kunnen wijzen dat de mensen dachten aan Zeus. Want dat was de oppergod van de Grieken. He, dus u denkt van, oh, dat is mooi, de Allerhoogste God. Ja, maar wacht even, wie bedoelt ze dan? Ja, dat kan ook nog Zeus zijn, hè? En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied je in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Kijk, dat is wat Paulus deed toentertijd en wat ook is opgetekend in het boek Handelingen. En alles wat in Handelingen staat, heeft toch een link met het koninkrijk. Hè, dat het koninkrijk verkondigd werd. En dat Paulus hier die geest of die demon uitdreef uit deze vrouw. Dat had te maken ook mede met de teken van het koninkrijk. Het had voor Joodse mensen een geweldig teken ook moeten zijn. Hè, tekenen en wonderen. En we zien nog meer dingen. Hè. Hier werd gedoopt. Gedoopt in water. Het zijn allemaal facetten, hè, aspecten die te maken hebben met dat komende aardse koninkrijk. Hè. En wat Paulus hier doet, is het evangelie prediken. Alleen, er worden allerlei, u moet ook opletten hoe Handelingen schrijft. Hè. Er worden allerlei gebeurtenissen hier beschreven. Maar de inhoud van wat Paulus predikt, dat lees je niet in Handelingen. En dat is een verschil, hè. Kijk, in alles wat in Handelingen staat opgetekend, heeft te maken met de komst van het aardse koninkrijk. En wat op weg daarnaartoe, als dat koninkrijk gekomen zou zijn, wat daarop gebeurt. De inhoud van Paulus' prediking vinden wij in zijn brieven. We vinden slechts één toespraak in Handelingen 13. Maar ook daarvan zijn een heleboel aspecten waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dat is ook voor Israël. Dat is ook voor Israël bedoeld. Maar zodra het aankomt op het gaan naar de natieën, naar de heidenen, dan wordt Paulus ook verworpen door zijn volk. He, als maar iets duidelijk wordt van dat hij rechtstreeks naar de heidenen zou gaan, dan kreeg hij het gelijk enorm moeilijk en hadden ze hem bij sommige gelegenheden nog zelfs wel willen doden. He, hij werd dan ontzet in Jeruzalem, nog net op tijd, maar en zo zijn al die aspecten die we in het boek Handelingen vinden, hebben allemaal te maken met de gang van dat evangelie van het aardse koninkrijk. Hè? Met Israël te maken. Gaat het om de inhoud van Paulus' evangelie, dan moet je in de brieven zijn. In zijn brieven zijn. Nou goed, daar zijn we. Willen we vanavond ook mee bezig, die brief aan de Filippenzen. Maar hier ziet u dus wat gebeurtenissen zo in die stad Filippi. Hè? En dan komt er een heel gebeuren op gang. Paulus wordt vastgezet in de gevangenis en u kent die geschiedenis, een geweldige geschiedenis. Hij wordt daar door een aardbeving, komt hij daar eigenlijk uit los, maar ze blijven toch in de gevangenis. En zo worden die cipier en zijn huis worden daardoor gered. Ze zingen zelfs, en dat is iets, dan zitten je voeten in het blok. Je zit midden in de gevangenis en dan midden in de nacht, vers 25 is heel mooi. Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Moet je nagaan, in die tijd. Hè? Zo'n gevangenis waar je dan in vastgezet bent, zo'n kerker, dat is geen pretje. En je voet in het blok, je kan je amper bewegen. Elke beweging doet misschien zeer. Nou, en dan bidden en God lofzingen. Dat is wat. Dat is wat, als je dat kan in die omstandigheden. Dan moet je een bijzondere kracht hebben van God. En daarover spreekt Paulus in Filippenzen, dat is de kracht van zijn opstanding. Die dan in je werkt, zodat je dat kunt. Want als gewoon mens kun je dat niet dan. Dan kijk je naar de omstandigheden, dan heb je pijn, dan zit je in donkerheid daar, in die ellende, in die kou, in vocht, noem alles maar op. En dan Gods lof zingen en bidden, dat is iets wat God je geeft. Dat is kracht van God. Die dan blijkt in een mensenleven, in een zwak mensenleven. Want oh, wat was Paulus daar zwak. Wat was die daar zwak. Maar hier zien we Gods kracht in zijn zwakheid zichtbaar worden. Nou, daar spreekt Filippenzen ook over. He? Gods kracht. En daarom roemde Paulus zelfs in zijn zwakheden. Ook zoiets bijzonders he, wat hij in 2 Korinthe 12 doet. Hij roemt in zijn zwakheden. En de Corinthiërs hadden daar zo moeite mee. Die roemden liever in mensen. Maar Paulus roemde in zijn zwakheden. En dat kan alleen maar door de kracht van het evangelie in je. Door die geest gewerkt. He, dat is geweldig. En iedereen luistert. He, iedereen, de gevangenen luisterden. Dat moet een enorme indruk op ze gemaakt hebben. He, en daarmee droegen ze natuurlijk ook iets uit naar die andere gevangenen. Van kijkers. He, want dan moeten die gevangenen iets beseft hebben van dat moet heel bijzonder zijn. Wat die hebben, dat moet heel bijzonder zijn. Nou, en zo werkte dat uit in hun leven, hè, wat op dat moment heel moeilijk was. Nou, ze worden daar ontzet en ze krijgen, nadat Paulus heeft gereageerd, krijgen ze uitgeleide uit de stad. En later is Paulus verder gegaan met het bekendmaken van die geweldige waarheden van zijn evangelie. Want hier in Handelingen 16 is dat nog in een wat beginnende fase, zeg maar. Is die wel al afgezonderd, maar is die net op gang en gaan die geweldige facetten van het evangelie naar voren komen. En later is hij ook nog in Filippi geweest, in Handelingen 20 staat dat. Handelingen 20. En daar, dan zijn we dus al een stuk verder in de tijd. En ongetwijfeld heeft de apostel daar meer bekend gemaakt van zijn evangelie. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking, de godheid van God. Een roeping die heel bijzonder is. Nou, dat zijn facetten die bij de apostelen van de besnijdenis niet hoort. Dat zijn hele bijzondere facetten. Dat hoor je alleen in het evangelie wat Paulus mocht brengen. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking. Geweldig. Nou, dat heeft hij hun verteld. Handelingen 20 vers 6. Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde per schip van Filippi en kwamen binnen 5 dagen bij hen in Troas aan. Dus hier zien we dat hij opnieuw in Filippi is. En daar ongetwijfeld de gemeente, de gelovigen daar weer versterkt zal hebben. En dus verder heeft gebracht in die waarheden die hij in zijn evangelie mocht brengen. We lezen niet wat hij inhoudelijk natuurlijk daar gezegd heeft. Want dit is een boek Handelingen. Inhoudelijk leest u het in de brieven. Goed, wij gaan dan met elkaar even kijken. Dit is een beetje de achtergrond van wat in Handelingen over Filippi staat. Dan weet u hoe dat klein beetje zit met die Filippenzen, hoe die gemeente daar is ontstaan. En dat is dus door de dienst van de apostel geweest. En we lezen dan de brief van Paulus aan de Filippenzen. En misschien is het goed om toch nog heel even bij het aspect van brief stil te staan. Het meeste van de Griekse schrift is geschreven in brieven. Het meeste is geschreven in briefvorm. Want Matthäus tot en met Handelingen, dat zijn verslagen over het leven van de Heer en allerlei ontwikkelingen over het koninkrijk, wat de apostelen beleefd hebben. Dat is ook een stuk geschiedschrijving, zou je kunnen zeggen. Maar de rest van de schrift is eigenlijk voornamelijk in briefvorm geschreven. En ook de Hebreeënbrief, ja, Hebreeën blijkt toch ook een brief te zijn, als je op een gegeven moment kijkt hoe die afgesloten wordt. Maar zelfs het boek Openbaring wordt geschreven, Bijbelboek Openbaring, dat valt je niet zo op, maar als je ermee bezig bent, dan zie je dat die geschreven is aan die 7 gemeentes. Dat hele boek Openbaring is eigenlijk ook een briefvorm. Dus de meerderheid van de Griekse schrift is in briefvorm geschreven. En dat is toch ook wel bijzonder. En omdat het in briefvorm is, moet je ook duidelijk natuurlijk kijken aan wie iets gericht is. Dat is elementair voor Bijbelstudie. Aan wie is de brief gericht? Want het staat er niet voor niks. Als het niet belangrijk zou zijn, zou het niet in de aanhef staan. Maar aan wie is een brief gericht? Nou, hier aan de Filippenzen. Efeze is moeilijker. We zeggen altijd Efeze, maar eigenlijk was dat een algemene rondzendbrief. Omdat die woorden in Efeze staan in uw NBG-vertaling tussen vierkante haken, maar ze ontbreken eigenlijk in de grondtekst. Dus het was een algemene rondzendbrief. Maar Filippenzen, Colossenzen, dat zijn brieven die duidelijk aan gemeentes geschreven zijn. Thessalonicenzen, heel duidelijk geadresseerd. En ook degene die hem verzonden heeft, Paulus, als die in de aanhef staat, dan weet je dat het te maken heeft met diegene die door God werd afgezonderd van de rest en in een speciaal dienstbetoon werd gezet. En dat deed God niet voor niets. Dat is niet omdat er 1 evangelie is, omdat er 2 verschillende doelgroepen bediend moesten worden. Dat zegt men vaak, dat dan 12 apostelen gingen met het evangelie naar de besnijdenis. En Paulus ging dan met zijn medewerkers met het evangelie naar de heidenen. Zo wordt vaak geredeneerd. Maar dat klopt niet, want Paulus ging met het evangelie van de besnijdenis, van de onbesnedenen, naar de heidenen toe, voornamelijk heidenen, en bereikte daar ook Joden mee, want er waren ook Joden, Joodse mensen die met hem meegingen. En de 12 apostelen van de besnijdenis, die hadden een apart evangelie, het evangelie van de besnijdenis, dat hebben we uitgebreid besproken in Galaten 2, het evangelie van de besnijdenis, brachten zij aan de besnijdenis. En Paulus ging met het evangelie van de vooruit naar de heidenen toe. En dat is een afzonderlijk evangelie van dat van de besnijdenis. Twee verschillende evangelieën van dezelfde Heer. En als basis natuurlijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk dezelfde basis. Maar daarna gaat het uit elkaar. En de unieke facetten van wat ik daarnet ook al heel even noemde. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking en hemelse bediening. Die vind je niet terug bij de besnijdenis. Maar dat is specifiek het evangelie wat de apostel Paulus verkondigde. En die lijnen, als je die niet uit elkaar houdt, dan ben je in verwarring. En uit die verwarring kom je niet. En dat is wat in Galaten gebeurde. Want daar werden de mensen die het evangelie van de genade van Christus Jezus navolgden, die werden in verwarring gebracht. Dat woord verwarring wordt gebruikt, tarasso in het Grieks. Die werden in verwarring gebracht. Waarom? Omdat afgeweken werd van het evangelie van de genade wat Paulus verkondigde. En daar verkondigd had. En dan zegt hij, wie heeft jullie betoverd? Galaten 3. Wie heeft jullie betoverd? Voor wie toch Jezus Christus als gekruisigde voor ogen is geschilderd. En belangrijk, de aspecten van het kruis komen bij Paulus in zijn evangelie zo heel duidelijk naar voren. En daarover lees je maar zeer minimaal, zeer beperkt bij de besnijdenisapostelen. Daar wordt het kruis als woord of kruisigen eigenlijk niet genoemd. Alleen het hout in 1 Petrus. Dat hij de zonde op het hout heeft weggedragen. 1 Petrus 2 vers 24. Daar staat dat. Maar het kruis en kruisigen, dat vind je alleen in de brief van Paulus. En daarbuiten. Ja, natuurlijk wordt in de evangelie genoemd, omdat daar verslag wordt gedaan over wat de Heer overkwam. Maar dat zijn hele belangrijke verschillen. En daarmee ook rekenen dan. Goed, we gaan kijken naar een stukje tekst. En we lezen dan met elkaar even de eerste verzen van Filippenzen. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 6. Om even die eerste versen te laten klinken in uw oren en om ze ook te lezen. En er staat, Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend. Vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Tot zover even. En het bijzondere is dus dat God onder hen een werk had ondernomen, want wat we lezen hier als voorbeelden voor ons dienen, en ook heel fijn voor onszelf in ons dienen. En Paulus zegt heel duidelijk dat God onder hen een goed werk ondernam. Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het is dus het werk van God in de gelovigen, dat zij dienden. En het geweldige is dat hij het ook voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Tot op het moment dat we bij hem zullen zijn en dat we bij de Bema zullen staan. En daar zal ons werk, ons dienstbetoon ook beoordeeld worden. En vandaar dat Paulus ook spreekt over de dag van Jezus Christus. En in vers 10 bijvoorbeeld spreekt hij over de dag van Christus. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Dus ons dienstbetoon is ook met het oog op dat moment wat zal komen na de bazuin als wij bij de Bema zullen zijn. En we noemen dat erepodium en dat is het ook. Want de Bema is een moment waarin ons dienstbetoon zal worden beoordeeld door de Heer en daar zullen wij dan loon ontvangen. En dat is heel bijzonder. Het is het werk wat God in ons onderneemt, hè? Net zoals bij die Filippenzen, ook bij ons, hè, vers 6. Maar hij zal het ook voltooien. Dat is de verzekering die we hebben. Hij onderneemt het niet alleen, maar hij zal het ook voltooien. En dat is het bijzondere. Het is het werk van God in de gelovigen. Het werk van God komt tot uitdrukking in levende mensen, in gelovige mensen, die in hun dagelijks leven op allerlei manieren bezig zijn, in allerlei situaties bezig zijn. En zo komt dan, hè, en hoe je daarin bezig bent. Nou, dat is als je leven veranderd is door hem, dan wordt zichtbaar dat werk van God. Hè, dat je je leven een hele andere richting heeft gekregen. Dat je bezig bent met hele andere dingen. Dat je in de dingen die je doet op een hele andere manier bezig bent. Andere gezindheid. Je hebt een andere grondhouding gekregen. En vanuit die gezindheid, hè, ootmoedigheid, kun je ook in allerlei situaties onderschikken. Dat is ook een van die facetten. Hè, dat je je onderschikt aan degene die boven je gesteld zijn. Waar je ook bent, of het nou de overheid is, of op je werk, of waar dan ook. Dat je je onderschikt. En daarin van binnenuit. Niet gedwongen, maar van binnenuit. Vanuit je gezindheid, vanuit je houding. Hoe kan je dat? Dat kan omdat God in je werkt. Omdat God zijn werk in je doet. Omdat hij in je leven vrucht zet. He, en niet alleen in dit hoofdstuk klinkt het ook, maar in hoofdstuk 2 klinkt het natuurlijk ook. He, het is God die zowel het willen als het werken in ons werkt. He, dat zet Paulus naast als hij zegt, werk jullie redding uit. Dat is 1. En 2 is, God is het die in jullie werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dat is altijd de verzekering die we hebben, dat bewaart je dat je het wil doen in eigen kracht. En op momenten dat je toch het wil doen en toch doet in eigen kracht, dan merk je dat en dan wijst God je daarop. En dan leer je gaandeweg, nee, niet mijn eigen kracht, niet mijn eigen inzicht, niet mijn eigen wijsheid en noem alles maar op. Maar uw kracht, uw inzicht, uw wijsheid, daar wil ik mee werken, daar wil ik in leven, daar wil ik in bezig zijn. Nou, zo, hè, op die manier. Het is dan Gods werk in ons. En zo stelt Paulus zich ook op, hè. Dat openingsvers opent met Paulus en Timotheus. Nou, de afzender is dus Paulus, samen met Timotheus, zijn naaste medewerker, zijn opvolger eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die hem trouw met hem was meegegaan. Vroeger had je meester en leerling, hè, meester en gezel. Dan kon je een ambacht leren, dan liep je met de meester mee en gaandeweg zag je hoe die meester allemaal dingen deed en die liet je dan dingen doen. En gaandeweg, al bezig zijnd, leerde hij het vak. Zo werkte dat. Hè. Tegenwoordig niet meer zo, maar voorheen is het lange tijd zo gegaan. En zo ging het ook met Paulus en Timotheus. Timotheus ging met Paulus mee, zag hoe Paulus bezig was in allerlei situaties. Hè. Of het nou in fijne situaties was dat mensen tot geloof kwamen of dat er nou tegenstand was. We hebben gelezen over die slavin met die pythongeest. Hè. Of dat die tegenstand kreeg, dat er van binnenuit allerlei dingen, hè, zoals Paulus ook zegt in Handelingen 20. He, dat in gemeentes van binnenuit allerlei dingen gebeurden. Nou, in al die situaties kon Timotheus aan Paulus zien, kijk, zo reageert hij erop. Zo gaat hij door die situatie heen samen met God. En daar leerde Timotheus van. En zo gaandeweg ontdekte Timotheus van, zo werkt het. En daar heeft hij natuurlijk heel veel van geleerd. En vandaar dat Paulus langzamerhand dan de zaken kon overdragen aan Timotheus. En het bijzondere is, je moet ook altijd kijken hoe Paulus schrijft in de eerste verse. Hier zegt hij dat zij slaven van Christus Jezus zijn. En dat is een verschil met andere brieven. In een andere brief, bijvoorbeeld Colossense, stelt hij zich op als apostel. Paulus, apostel. En dan weet je dat daar nadrukkelijk gesproken moet worden over bepaalde dingen. He, dan komt zijn apostelschap naar voren en dan is er ook een stukje autoriteit. He, apostel zoals Paulus was, dat is natuurlijk al lang niet meer. Dat is na de apostolische tijd is dat ook weg. Maar hier stelt hij zich op als slaven. En een slaaf in die tijd was een lijfeigene. Slaven werden op de markt verkocht. En een heer die een slaaf kocht, ja, die kon gewoon vrij beschikken over die slaaf, want die had hij gekocht. En die moest alle opdrachten van die heer gewoon vervullen. Of hij dat nou leuk vond of niet. Maar hij moest het gewoon doen. Klaar. En zo stond Paulus ten opzichte van de Heer, en Timotheus ook, slaven van Christus Jezus. He, geen dienaren, maar slaven. Dat is een ander woord hoor. En dienaren komt in het volgende vers, of in hetzelfde vers nog naar voren. Maar slaven is een ander woord. Slaven is echt, de Heer geeft het aan en je gaat die kant op. En je gaat dat doen. En als de andere kant op moet, goed, dan de andere kant op. Maar, en dat zie je ook in handelingen, ze werden soms verhinderd een bepaalde kant op te gaan. Ze moesten de andere kant op, nou dat moest het zijn. En zo is het ook in ons leven. Ja, we willen de Heer dienen en dan blijkt soms dat de Heer nou net iets op je weg brengt. Waar je zegt van, nou ja, wil ik dat eigenlijk wel? Dat vind ik zo moeilijk, dat wil ik eigenlijk niet. Ja, en toch dringt de Heer dan aan, ja, dat moet het toch zijn. Ja, en dan, ja, dan heb je te gaan. En dan merk je dat de Heer je daar ook in bijstaat, dat hij de kracht geeft. En dat hij je ook daarin heel dicht nabij is. En dan ga je er samen met de Heer door en dat brengt je gelijk natuurlijk in afhankelijkheid van hem. Want ja, je moet iets doen wat jij nou niet helemaal niet leuk vindt. He, of dat je misschien ooit wel zei van nou spreek in het openbaar, dat kan ik nooit. Dat heb je misschien wel eens gezegd. Nou, het kan best zijn dat de Heer dan je later precies op die weg brengt dat je toch spreekt in het openbaar. Nou, dat is dan wat hij je te doen geeft. En waar hij dan ook het vermogen voor geeft, waar hij de kracht voor geeft. En hij brengt dan mensen naar voren die... Ja, als je zag hoe Paulus bezig was, voordat de Heer hem ontmoet op weg naar Damascus, als je zag hoe die bezig was, dan zou je zeggen, nou Paulus of Saulus, dat is iemand die nooit van zijn levens daarvoor geschikt zou zijn. Ja, maar wacht even, als de Heer jou grijpt, dan maakt hij jou geschikt en dan zet hij jou in die dienst. En dat heeft helemaal niets te maken met wat jij misschien... Aan vermogens hebt. Of, Paulus, iemand die was dan iemand die had een enorme opleiding aan de voeten van Gamaliel. Hè, maar Timotheus hoorde het evangelie. Hij ging met Paulus mee. Maar was Timotheus nou een hooggeleerd mens? Ik denk het niet. En kijk maar hoe de Heer zelf met de discipelen van de besnijdenis... He, dat waren vissers, dat waren eenvoudige mensen. En de Heer roept ze, ze gaan met hem mee en later zet hij ze in als apostelen. Nou, ga het maar doen dan. He. Je was gewend om lekker te vissen in je vissersbootje. En dan word je ingezet als apostel van de besnijdenis. Nou, dat is wat. Maar dat is dan wat de Heer te doen geeft. En dat is hoe hij mensen zelf gereed maakt voor zijn dienst. Dat heeft niet eens te maken met je achtergrond of wat je ervoor gedaan hebt. Nee, hij zet gewoon diegene in die hij bedoelt in zijn plan. Nou goed, ik stel voor dat we even gaan koffie drinken met elkaar. Even pauzeren. Goed, wij gaan weer verder met ons onderwerp. We gaan weer verder met ons onderwerp, Filippenzen. Goed, we waren bezig met 1 vers 1. En we hebben even nagedacht met elkaar over het woord slaven. Paulus en Timotheus, ze zijn slaven van Christus Jezus. En dat is toch wel bijzonder en dat karakteriseert ook deze brief. Als hij zo opent, de brief opent, dan gaat het om dienst verrichten. Want wat doet een slaaf? Nou, die verricht dienst als slaaf. Hè? En hier wel een hele bijzondere Heer, want het is Christus Jezus. Het is niet Jezus Christus, ook zo'n verschil hè, waar je altijd op moet letten. Het is Christus Jezus. Dat wil zeggen, dat duidt op de Heer die verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Nadat hij die diepe weg is gegaan van lijden... En van dienen en verhoogd is, opgewekt is uit de dood, verhoogd is aan de rechterhand van Vader. En de betiteling Christus Jezus, dus Christus voorop en dan zijn aardse naam, dat vind je bij Paulus in zijn brieven. En in de andere, bij de andere vind je dat niet terug. He, dat is ook specifiek iets dat Paulus mocht bekendmaken. He, in de Korinthebrief noemt hij dat ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus. He, 2 Korinthe 4. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En die verheerlijkte Heer, die is aan Gods rechterhand. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. En wij zijn leden van die gemeente. Dus we zijn heel nauw met hem verbonden. En in feite is onze positie, onze geestelijke positie, is dus met hem en in hem aan Gods rechterhand. He, dat moeten we nooit vergeten, dat het zo is. Ook al gaan wij onze weg nu hier op aarde nog steeds in vernedering, in ootmoedigheid, in dienen, in lijden, in een weg die, waarvan je zou zeggen, nou, als je die geweldige dingen gelooft uit het evangelie, dan zou je heel oppervlakkig kunnen zeggen van ja, maar hoe kan het dan dat? Nou, dat is de weg die God dan voor ons heeft bepaald. Hè? En de weg van geloof is de weg ook van het lijden, maar daarin zit ook genade. Hè? God draagt ons, hij schenkt ons genade ook in dat lijden. Mijn genade, zegt hij ook tegen de apostel Paulus, mijn genade is jou genoeg. En hij had een doorn in zijn vlees. En er is natuurlijk al veel over nagedacht wat dat dan is. En iemand, een bijbelleraar, merkte ook wel eens, die heeft ook wel eens opgemerkt dat dat misschien wel die Corinthiërs zelf waren. Een doorn in zijn vlees. En hoe langer hij erover nadenkt, althans dat heb ik dan, hoe langer ik daarover nadenk, hoe beter ik dat ga begrijpen als je de Korinthebrieven leest. He, dat, maar in die situatie, want Paulus bad daar de Heer om, tot drie keer toe, of die dat van hem wou wegnemen. Maar de Heer nam het niet weg. Maar de Heer zei, mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht, en dat was dus die genade in Paulus' leven, dat was zijn kracht in die zwakheid. In die omstandigheden waar Paulus in was. Met al die gelovigen, medegelovigen met wie hij te maken had. En met wie hij het soms zo enorm moeilijk had. Waar het soms zo moeilijk mee ging. Maar toch zei de Heer tegen hem, dat was de verzekering die hij meekreeg. Paulus, mijn genade is je genoeg. En hè, dat, is, dat zijn woorden. Die moet je heel goed wegen in het tekstverband waarin ze staan. Hè? In het hele verband van die Korinthische gemeente waar Paulus bij betrokken was. En waar hij onder leed, hè? Al datgene wat hij van ze hoorde enzovoort. Daar leed hij onder, ongetwijfeld, dat kan niet anders. Daar moet hij onder, enorm onder geleden hebben. En dat is dan, hè? En, als de Heer dan zo dat tegen hem zegt, hè? Dan krijgen die woorden heel veel gewicht. Dat zijn niet woorden die je zomaar even makkelijk tegen iemand kan zeggen. Maar joh, je hebt het wel heel moeilijk, maar genade is genoeg, weet je wel. Zo. Nee, dat is niet zo heel makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar het is wel de verzekering die Paulus zelf van de Heer kreeg. Mijn kracht, Paulus, geef ik je in jouw zwakheid. En dat is al, zo is het altijd. De Heer geeft precies kracht op het juiste moment. En dan zeggen we niet ervoor, niet erna, inderdaad, maar op het juiste moment geeft de Heer de kracht om eronder te kunnen blijven staan. En dat is heel bijzonder dat hij dat doet, en dat doet hij ook. Nou, slaven van Christus Jezus, twee slaven. En hier dus niet als apostel, hè. Het gaat om het dienstbetoon. We zeggen dan de wandel, maar dan specifiek de wandel in het dienstbetoon. Dus je staat met je voeten nog helemaal op die aarde. En je wordt vaak neergedrukt door de omstandigheden. Maar het is toch, hè, je draagt toch met je mee en in je hart dat geweldige evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hè, dat geweldige evangelie wat we horen in zijn brieven. En dat geeft ons de kracht om verder te kunnen. Hè, en soms heb je misschien wel eens, verzucht je wel eens in jezelf van, hoe moet het nou verder? Of er is al zoveel gebeurd en waartoe dan? En noem alles maar op. Hè, al dat soort vragen komt wel eens op je af. Maar toch is daar dan bovenuit dat God ten diepste zijn weg met je gaat. En dat God nooit een fout maakt. Dat vind ik altijd zo geweldig om dat te beseffen. God maakt nooit een fout. En dat is wat zo bijzonder is. Wat God werkt het uit. Hè? Ook tegenwerking, tegenstand. We zien ongelooflijk veel moeilijke dingen in de wereld om ons heen. En daar gaan we ook bij tijd en gelegenheid gebukt onder al dat akelige wat je ziet gebeuren. En ten diepste heb je dan toch die hoop en die verwachting van het evangelie dat God het niet verkeerd doet, maar dat hij ten diepste dat uitwerkt. He, die schepping die leidt, daar schrijft Paulus ook over, die hele schepping leidt. En wij leiden met die schepping mee. Maar de schepping die kijkt toch ten diepste uit naar de onthulling van die zonen van God. Nou, dat zijn onder meer u en ik en de leden van het lichaam van Christus. En meer nog. Maar die hele schepping die wacht daarop, he, in dat lijden. Maar dat lijden is er, opdat er iets geweldigs voortgebracht zal worden. Want Paulus vergelijkt het ook met de weeën van een zwangere. Het wordt iets geweldigs voortgebracht. Uiteindelijk zal ook dat rijk van God hier komen. Wij zullen boven zijn. En uiteindelijk zal ook die nieuwe schepping komen. En dat is de verwachting die er eigenlijk is. Hè? En zo kun je ook naar het lijden kijken. Hè? Dat heeft in zich een verwachting van heerlijkheid. Toch. Hè? Het is door lijden heen. Die weg is heel moeilijk. Maar het leidt tot heerlijkheid. Hè? Dat hebben we ook gelezen aan het begin van de avond. Goed. De Heer ging op weg met Paulus. En Paulus die ontmoette onderweg Timotheus. Die ging met hem mee. En hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus. En dat zijn dus eigenlijk alle gelovigen. Alle gelovigen, in Efeze wordt genoemd alle gelovigen die ook heiligen zijn in Christus Jezus. Maar hier wordt gezegd heiligen in Christus Jezus. Zijn er dan mensen die van zichzelf zo heilig zijn? Of zo'n heilig boontje zeggen we dan altijd, hè, spreekwoordelijk. Nee, helemaal niet. Maar heilig in de schrift, wat is heilig in de schrift? Dat is apart gezet voor de dienst aan God. Dat is eigenlijk heilig. Dat is apart gezet zijn voor de dienst aan God. En zeggen we, nou ja, als ik naar mijn dagelijks leven kijk, dan ben ik niet altijd zo heilig. Nee, maar je bent wel apart gezet voor de dienst aan God. En God gebruikt mensen. He, God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen. En die mensen, die noemt Paulus, he, die noemt de schrift, heiligen. En de voorwerpen in de tabernakel en in de tempel, die waren heilig. Nou, die voorwerpen, dat zijn gewoon voorwerpen. Dat is een kandelaar, dat is een tafel waar toonbroden op liggen enzovoort. Dat zijn gewoon voorwerpen. Die voorwerpen kunnen zich toch ook niet gedragen? Die hebben toch ook geen gedrag, die voorwerpen? Nee, die staan daar om een bepaalde dienst te doen in die tempel of in die tabernakel of daarbuiten een altaar. En die zijn heilig, die voorwerpen zijn geheiligd, die zijn heilig. Waarom? Omdat ze een functie hebben in de dienst aan God. Daarom zijn ze heilig, zijn apart gezet. Kijk, Israël kon een hele land vol kandelaren zetten, maar al die kandelaren waren niet heilig. Behalve die ene die in dat heilige stond, die kandelaar was wel heilig. Want die was apart gezet voor de dienst aan God. Nou, dat zijn wij ook. En daarom zijn we heiligen. God zet ons in en dan noemt hij ons heilig, want wij zijn gewoon apart gezet. Dat is het. Hè? Dus, hè, want er wordt altijd, kleeft daaraan, heilig is zonderloos. Nee. Want die priesters, die waren ook heilig, maar die waren niet zonderloos. Maar die priesters waren wel heilig, die dienst deden in het heiligdom enzovoort. Nou, zo zijn wij ook heiligen, want wij doen dienst in de dienst aan God. Hè, ik ga niet verder in op de aspecten van tabernakel en tempel, maar hè, bloed had daar natuurlijk een belangrijk punt bij. Alles werd besprengd met bloed. En dat bracht ook wel die heiligheid natuurlijk. Hè? En zo zijn wij natuurlijk gered door het bloed van Christus. Hè? We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed, zegt de Romeinenbrief. Nou, dat dus ons apart gezet zijn, dat heeft met zijn bloed, hè, waar al dat andere bloed van sprak, in type. Maar zijn bloed van Christus, dat is het waardoor wij gered zijn, geroepen zijn en ook geheiligd zijn. Dus er zit wel een vergelijking in hoor. Ook wij zijn, zou je kunnen zeggen, door zijn lijden, door dat bloed, zijn wij ook geraakt. En daardoor geroepen, gered. Nou, dus heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn. Nou, Filippi, daar hebben we naar gekeken met elkaar. Maar die heiligen zijn in Christus Jezus, dus dat is onze plaats, onze positie die we hebben in hem. En in die hoge geestelijke positie dienen wij op aarde. Dus we hebben een hoge positie, maar wij dienen vandaag in vernedering, in lijden, in moeite en in zorgen. Want ja, je zou in dat dienen kun je ook veel zorgen maken natuurlijk. Maar in Filippenzen 4 staat dat toch, wat ik al even aanhaalde, als het gaat om zorgen maken, dan is het wonderlijke weer dat Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, hè? Filippenzen 4. En zeker als je ook aan het dienen bent in het lichaam van Christus, op welke manier dan ook. Nou, in dat dienen kun je je heel snel zorgen maken hoor, over allerlei dingen. Maar wat is dan juist daarin datgene wat de apostel ons laat lezen en wat hij voorleefde? Filippenzen 4 vers 6. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en door smeekbeden met dank. Met dank. Bekendgemaakt worden bij God. En dat met dank, dat is nou juist het verschil met het vele andere wat over gebed wordt gezegd in de schrift. Daar lees je veel over bidden en smeken, maar hier is het met dank. Dat is het grote, dat is een enorm verschil. En waarom kunnen wij danken? Omdat wij dat beseffen van God, dat God alles toch ten diepste doet samenwerken tot het goede. En daarom kunnen wij God eigenlijk op voorhand danken voor de uitkomst die hij gaat geven. En hoe moeilijk dat ook is. En misschien zeg je, ja, het gaat dwars door me heen. Ja. Maar hoe moeilijk het ook kan zijn, maar toch zal God de Vader het doen uitwerken tot het goede. En we kunnen dat met dank bekendmaken bij God. En wat is dan het geweldige gevolg daarvan? Dat die vrede van God, heel nadrukkelijk staat dat er, en de vrede van God, dus de vrede die bij God zelf is en uit God voortkomt en zo in ons hart, de vrede van God die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten. Want oh, wat kunnen onze gedachten met ons op de loop gaan. Ontzettend. Maar zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. En dat verzekerd bewaren, daar kun je bij zeggen als in een vesting. Verzekerd bewaren. En dat is wat God geeft. En dat is, ja, dat is zoiets bijzonders. Want ja, dan ben je zo diep ervan overtuigd. Dat God het niet verkeerd doet. In jouw leven. In mijn leven. In het leven van degenen die je lief zijn. Ondanks wat er gebeurt. En waar je dagelijks voor worstelt in je gebed. Toch met dank. Omdat je beseft, Vader, u doet het niet verkeerd. In mijn leven. U doet het niet verkeerd in dat leven. En dan daalt die vrede van God in je hart. Ja, dat is onbetaalbaar. Dat is onbetaalbaar. Dat kan door niets, door niets kan je, anders kan je dat gegeven worden. Maar het is de vrede vanuit God zelf. God die zelf in volkomen vrede is en die volkomen met vaste handen dingen leidt in zijn plan. En lief heeft en betrokken is bij ieder en al het lijden kent en meeleidt met zijn schepping. En toch is daar die vrede van God boven alles uit, omdat dat geweldige gaat komen. En tegen al die donkere dingen, die donkere achtergronden van duisternis, van kwaad en al dat akelige, daar zal uiteindelijk zijn geweldige liefde en zijn genade en zijn licht, ja, des te helderder schijnen. En dat is waar God naartoe werkt. En als je dat heel diep beseft, ja, dat is de hand van God ga je dan steeds meer zien in alle dingen. En dat is het geheim, denk ik. Nou, Paulus die spreekt daarvan. Hè? En als je dan bezig bent in het dienen, dan kun je heel snel zorgen maken, maar we hebben Filippenzen die ons voorhouden, Paulus leefde ons dat voor, de Heer leefde ons dat voor. Nou, laten we die voorbeelden, die geweldige voorbeelden, navolgen. En die in Filippi zijn, dus die heiligen, tezamen met opzieners en dienaren. Hier worden dan twee specifiek genoemd. En dat is omdat hier in deze brief het dienen sterk op de voorgrond komt. Het gaat om dienen en lijden. Of je kan zeggen leidend dienen. En dan noemt Paulus die opzieners en dienaren. En daarover vinden wij in de tekst wel iets terug. En dan gaan we even naar bladzijde 4 van uw tekst. Daar toch even heel kort bij stil te staan. En we zullen dan een volgende keer, zullen we daar nog wel wat verder op ingaan. Want de tekst gaat daar toch wel wat dieper op in. Opzieners en dienaren. De brief aan de Filippenzen werd niet alleen door slaven geschreven, maar was in het bijzonder aan opzieners en dienaren gericht. Kijk, Paulus was ook niet alleen apostel, maar Paulus was ook opziener en Paulus was ook dienaar. Maar goed, dat gold later ook voor een Timotheus. Maar het is duidelijk dat er onder de heiligen qua dienen verschillen bestonden. Dat is onvermijdelijk in een situatie waarin een aantal mensen gemeenschappelijk streeft naar een gemeenschappelijk doel. Degene met de meeste ervaring zouden daarover het opzicht moeten hebben. En degene met de meeste capaciteiten zouden daarin moeten dienen. Dat is zoals het voegt en betaamt. Dus een opziener. En hier worden dan specifiek ook dienaren genoemd. Nou, dat zijn dan diegenen die een specifieke functie, om het zo maar te zeggen, uitoefenen. En dat heeft te maken met ervaring. Degene met de meeste ervaring zouden daarover het opzicht hebben. Opzicht hebben, dat is dus opziener zijn. Dat zijn dan diegenen die de dingen opmerken, die naar de situatie kijken. En dat heeft te maken met een stukje orde in de uitgeroepen gemeente. En hoe zit dat nou volgens de schrift? Hoe zit dat nou schriftuurlijk? Want we zien natuurlijk allerlei organisaties en kerken om ons heen, maar is dat ook de juiste? Zien we daarin ook het juiste zoals het volgens de schrift moet zijn? Nou, het zal iedereen wel duidelijk zijn, ik lees nu bovenaan bladzijde 5 van uw tekst, dat de orde die de verscheidene kerken van tegenwoordig voorschrijven niet in de schrift terug te vinden is. Er bestaat immers geen kerkelijke gemeente met meer dan één bisschop of opziener. En u kunt dan in protestantse zin misschien denken aan een predikant. Die dan één persoon. Zoals de gemeente die te Filippi had. Want hier staat in het meervoud, in vers 2, opzieners en, of in vers 1, sorry, opzieners en dienaren. Meervoud. Dus in Filippi waren er meerdere opzieners. Dus je ziet, één plaatselijke gemeente, meerdere opzieners. Dus niet één iemand, niet bijvoorbeeld één bisschop, zoals je die binnen de Rooms-Katholieke Kerk kent, of één predikant, zoals je die in protestantse zin kent, maar meerderen. En dat is eigenlijk het schriftuurlijk. En we lezen even verder. Of het moet een enkele gemeente zijn die het schriftuurlijke model wil navolgen, maar tegenwoordig is het veel, hebben we lange tijd veel gezien in kerkelijke zin. Naast de gaven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die in Efeze genoemd worden, waren er ook opzieners en dienaren om te dienen. En dan noemt broeder nog, ook de oudsten om voor te staan. In uw vertaling ziet u dan het woord leiding geven, maar als u teruggaat naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk voor staan. Dus dat is het aspect van degene die toch een specifieke functie vervullen. Maar als je erover leest, is het ook altijd in het meervoud. Het is dus nooit één plaatselijke gemeente, bijvoorbeeld met één oudste. of met één opziener, maar het is altijd een gezamenlijk, hè, een gezamenlijk optrekken, gezamenlijk bezig zijn en zo de gelovigen dienen, want dat staat eigenlijk voorop. Hè. Zij dienen de gelovigen. Het is niet om iets om te heersen, maar om te dienen. Waar heeft dat mee te maken? Met één hoofd, met het ene hoofd. Christus is het hoofd van de uitgeroepen gemeente. En dat werkt natuurlijk door in misschien de plaatselijke uitdrukking daarvan. Maar de gemeenteleden plaatselijk erkennen ook maar één hoofd en dat is Christus zelf. Nou, en dan voor de orde in de plaatselijke gemeente. Daarover lezen we dan over opzieners en oudsten. Vaak wordt de functie van opziener verward met die van oudsten. En dat maakt het voor ons misschien een beetje lastig, maar dat kan ook samenvallen. Een oudste kan ook de functie van opziener uitoefenen. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Hè? Dus het is ook weer niet zo dat een oudste per se ook opziener is. Dat is enkele voorbehouden, dat is al nagelang de plaatselijke situatie is. Maar een opziener, als je de schrift daarop naloopt, dan heeft dat te maken met ook het in staat zijn om onderricht te kunnen geven. En heeft ook te maken met, dat komt daar meestal toch ook bij kijken, een stukje pastoraat. Hè? Het is onderricht kunnen geven. Ik vind zelf in Efeze wordt altijd gesproken over herders en leraars. En dan ligt dat bij elkaar. Hè? Dat zit in Efeze, zoals het daar staat, lijkt dat aan elkaar gekoppeld te zijn. Maar dan gaat het ook weer om ervaring. Hè? We lezen net over een stuk ervaring hebben. Dus als iemand ervaren is in het dienen, dan kan daar ook dat opzienerschap op een gegeven moment naar voren komen. Maar dat is met ervaring en daar komt ook wijsheid bij kijken. Hè? Dus dat is niet zomaar. Hè? Dus het is niet zomaar zo dat iedereen die op een gegeven moment een stukje Bijbelstudie geeft in de gemeente, dat hij dan ook tegelijkertijd dat opzienerschap heeft. Zo is het niet, want het heeft met ervaring te maken. Dus dat moeten we even. En het gaat om een functie. Hè. Een opziener is iemand die omziet naar de mensen. Dat zegt het woord ook. Hè. Hij ziet om of hij ziet daarop toe. We lezen even verder. De Efezebrief gaat niet over een bepaalde plaatselijke gemeente. Dus algemene rondzendbrief. Waarom daarin dan ook in algemene zin over plaatselijke oudsten, opzieners of dienaren gesproken wordt. Maar omdat het in de Filippense brief om dienen draait en niet om leiding geven, maar dat woord leiding geven is eigenlijk voorstaan. Dat woord leiding geven is eigenlijk voorstaan. Het is in de NBG vertaald met leiding geven, maar nogmaals, voorstaan. Komen oudsten er niet ter sprake, ook al zullen zij in de praktijk daar wel gefunctioneerd hebben. Kijk, oudsten worden hier niet genoemd, maar ze functioneerden wel in die gemeente. Maar dat heeft dus te maken met het aspect van het dienen. En oudsten, die hebben dan toch te maken met die orde in die gemeente. Hè, hoe de dingen lopen. Kijken daarnaar. En waar nodig, hè, een stukje sturing geven. Maar het is zeker niet één iemand die over de hele gemeente. Hè, dat is niet het beeld wat de schrift naar voren brengt. Maar omdat het in de Filippense brief om dienen draait en niet om leiding geven, maar komen oudsten er wel voor, maar ze zullen daar zeker gefunctioneerd hebben. Dus je kunt heel snel hier een verkeerde conclusie trekken, hè, door misschien te zeggen, ja, er worden geen oudsten genoemd, dus dat hele bezig zijn als oudsten is niet meer voor deze tijd. Dat is een hele snelle conclusie, die je niet kan trekken op grond van de schrift. Hè, dat is te snel. Want ouderen, hè, oudsten, dat is iets wat altijd van begin tot eind eigenlijk gewoon aan de orde is. En anders dan zou er, hoe zit het dan met je orde in de gemeente? Nou, opzieners, wanneer wij zien hoe ver de kerkelijke organisaties verwijderd zijn van het ideale model dat de schrift presenteert, hebben wij de neiging om er helemaal van een schriftuurlijk model af te zien. Maar daarmee zouden we nog verder van huis zijn. De brief aan de Filippenzen geeft blijk deze vorm van verval te kennen en betrekt die in de eerste aansporing. Daarin worden opzieners en dienaren opgewekt de ootmoedigheid van Christus na te volgen. He, want deze brief wordt geschreven aan al de heiligen in Christus Jezus, maar die opzieners en dienaren worden specifiek genoemd. Dus dat moeten we wel bij het lezen van de brief ook meenemen, he? Dat die specifiek aangesproken worden. En zij zouden dat dus doen, dat opziener zijn, in ootmoedige gezindheid. Filippenzen 2, he, die eerste verse. En dan wijst de apostel naar bepaalde aspecten. Als hij zegt in Filippenzen 2, en dan lees ik met u nog eens een keer even vanaf vers 2. Hè, dan ziet Paulus, er is zeker een aantal dingen daar. Maar maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel op één ding gezind. Nou, je zou kunnen zeggen, hoeveel te meer geldt dat dan voor de opzieners en de dienaren? En tussen haakjes dan erbij de oudste. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. He, dat is, want als je iets doet, dan is dat heel moeilijk soms. Want je bent geneigd om misschien een bepaalde richting uit te gaan. Maar Paulus zegt, niets doen uit tweedracht. Of wat eventueel tweedracht zou kunnen bevorderen. Dat is heel belangrijk, dat is ook een heel belangrijk punt, hè? Want het gaat juist om dat we die eenheid uitleven. Die eenheid is er, maar die zouden we uitleven. Of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid. Zie je het, hier komt het, hè? Maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Dat zouden we steeds beseffen wat een geweldige gezindheid de Heer ons laat zien. Ootmoedige gezindheid. Hij die van zo'n hoge plaats kwam, hè, daar spreekt de volgende vers over. Maar hij die van zo'n hoge plaats kwam en zichzelf ontledigd heeft en zichzelf vernederd heeft. En zelfs tot aan de dood van het kruis, nou dat is wat hoor. Als je beseft van welke hoge plaats hij afkwam. En dan zo diep, tot en met de dood van het kruis. Onvoorstelbaar. En wat een gezindheid spreekt daaruit. Wat een gezindheid. Dan is er geen spoortje hoogmoed, maar dan is alles ootmoedigheid. Nou, wat een geweldig voorbeeld. En vandaar, Paulus die wijst daarop, in dat derde vers, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. En als we dan nog even heel specifiek de opzieners en de dienaren nu mee bedenken, dan worden die nog scherper aangesproken, zou ik willen zeggen, op dit punt. Heel scherp. Ik denk dat dat toch een heel belangrijk facet is. En als je de Filippense brief leest, dan verlies je dat snel uit het oog. Maar vergeet niet dus dat in dat eerste vers specifiek opzieners en dienaren genoemd worden. En dat deze dingen dan klinken. Ik denk dat eigenlijk in de voorbereiding is voor mij voor het eerst dat echt heel diep doorgedrongen. Dat het dus heel duidelijk gezegd wordt. Hè? En natuurlijk ook voor de oudsten. Dat geldt net zo natuurlijk, want een oudste, kijk, een opziener, ja, eigenlijk kan dat niet anders zijn dan iemand die ook een oudere is. Dat kan niet anders. Dat zegt het woord al, een oudere, dus meer ervaring, meer wijsheid, opgedaan door. He, dus dat ligt daaronder, zou je kunnen zeggen. He, dus je kunt niet makkelijk dus zeggen van het staat er niet. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn, conclusies te trekken uit dat wat er niet staat. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Eerst heel goed overwegen in het licht van de rest van de schrift. Van ja, maar het staat er niet, maar er klinken ook andere dingen in andere brieven. Dat meewegen. Dat is soms heel lastig. En daarna worden opzieners en dienaren dus opgewekt de ootmoedigheid van Christus na te volgen. Daarnaast worden zij aangespoord om Paulus na te volgen en aardse eer af te wijzen. He, want mensen zijn heel snel geneigd tegen andere mensen op te kijken. En dan heel snel komt er ook een stukje eer om de hoek kijken. Maar aardse eer, dat is niet aan de orde. Dat is het voorbeeld van Paulus, waarin hij zegt dat velen die wanderen als heel anders dan eigenlijk. Dat heeft te maken met dat kruis. Laten we maar even lezen met elkaar, dat is het meest duidelijke, denk ik. Gewoon de tekst zelf, Filippenzen 3. En daar worden we opgeroepen dus gezamenlijk navolgers van Paulus te zijn. En dacht u nou echt dat Paulus, als hij dit schreef, dat hij zichzelf natuurlijk niet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar hij wil wijzen op het werk wat de Heer in hem gedaan had. En zo wandelde hij. En dat voorbeeld navolgen, ja. Wordt gezamenlijk navolgers van mijn broeders en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Nou, laten we dat dan goed bedenken. We hebben 4 geweldige voorbeelden in deze brief. Nou, laten we die voorbeelden dan navolgen. Want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat zijn dus anderen die ook dienstbetoon doen. Maar hoe wandelen zij? Zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Niet zijn zij geen vijanden van Christus, maar er staat dat zij wandelen, hun gedrag, is als vijanden van het kruis van Christus. De nadruk ligt op het woord kruis hierin, hè? En het kruis, ja, dat maakt een einde aan alle vleeselijke hoogmoed van de mens. Het kruis, dat was de besnijdenis van Christus. En daarin werd het vlees afgesneden. Niet de mens, maar het vlees van de mens werd afgesneden op het kruis. En als mensen dan wandelen als vijanden, dan wandelen ze naar het vlees. En dan doen ze hun dienstbetoon op een vleeselijke manier, misschien om er zelf wel beter van te worden. Dan bedoel ik ook financieel. Maar om op zijn minst om eer te krijgen van anderen. Kijk eens voor hoeveel mensen ik spreek. Ik spreek voor een zaal van 500 mensen. Ik spreek voor een zaal van 300 mensen. Ja, zo gaat dat hoor. Maar kijk, dan wandelen zij als vijanden van het kruis van Christus. Want dat ontneemt je alle eigen roem, alle eigen eer. Dat heb je dan niet meer. Dat is dan totaal afgesneden. Einde van de oude mens, einde van het vlees. En dat is een punt, hè. Dus Paulus noemt in deze brief heel nadrukkelijk ook het kruis. En dat is heel belangrijk, op een heel belangrijk punt, hè. Ook in hoofdstuk 2 trouwens, als het over de Heer zelf gaat, dan spreekt hij ook over het kruis, de dood van het kruis. Dus daar spreekt hij ook over het kruis, hè. Heel nadrukkelijk. En dat is een boodschap, ja, die gaat zo diep. Die snijdt het vlees af. En daarom haken mensen af. En daarom gaan mensen misschien soms wel mee een stukje in het evangelie van Paulus, om daarna misschien af te haken. En dat kan best te maken hebben met het kruis. Dat ze de boodschap van het kruis niet kunnen accepteren ten diepste. Ja, wel dat de Heer voor hun zonde gestorven is, dat ze de rechtvaardiging daar is bewerkt, dat wel. Maar als het dan gaat om het feit, Romeinen 6, dat die oude mens zelf meegekruisigd is met Christus, ja, dat is een boodschap. Die is inderdaad niet naar de mens, want die snijdt het vlees van de mens af. En dan zegt Paulus, hun voleinding is ondergang. Dus daar loopt het op uit. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Ze zijn met aardse dingen bezig en op aardse dingen gezind. Dat blijkt. En dat is waar het kruis juist een einde aan maakt. Hè? En dat bewaart je dan voor ondergang. Hè? En dan zegt hij, ja, hun schande is dat zij onder meer, net zoals het op aarde toegaat, de eer van mensen zoeken. Hè? En zo op die manier. En soms gaat dat heel subtiel en heel verkapt. Maar dat is, dat het punt is dat het kruis daar een einde aan maakt. Nou, en ze zijn op aardse dingen gezind, aardsgericht bezig zijn. Dat is het punt.
Terwijl ons domein, zegt Paulus, want daar gaat hij direct dan over door, ons domein behoort aan de hemelen toe. Wij verwachten niks meer van deze aarde. He, waar verwacht hij het nou nog van? Van deze wereld? Van eer van mensen of zo? Of van wat dan ook? Maar het gaat om een hemelse roeping. En die roeping boven, ja, dat is... Dan ben je niet meer op die aardse dingen gezind. Dan verliest dat... dan heb je daar geen belangstelling meer voor, want je belangstelling gaat toch uit naar andere dingen. In de christelijke wereld, geestelijke wereld. Ja, nou, dat. Hè. Ik noemde een paar dingen, maar daar zijn helaas genoeg voorbeelden van mensen die aan alle kanten blijk ervan geven van een aardse gezindheid, laat ik het zo maar zeggen. En dan zegt Paulus, ja, ik spreek ook wenend. Hè? Hij zegt dat wenend. Daar heeft hij tranen van, daar heeft hij veel verdriet van. Want wat zouden ze hun Heer kunnen dienen? Maar wat glijden ze uit in allerlei menselijke dingen? Hè? Allerlei menselijke bezigheden. Nou, dat is belangrijk, hè? Belangrijk punt ook, om daarin de apostel Paulus na te volgen. Hè? Dat is wat zij... Wat tegen ons als gelovigen, als heiligen wordt gezegd. Hè? Goed, we lezen even verder in onze werktekst. Het kerkelijk bestel van bisschoppen en diakenen is daarmee in tegenspraak. De bisschop ziet niet om naar de gelovigen van zijn eigen gemeente, maar bekleedt een hoge positie boven de geestelijkheid van vele kerken. Om het beeld dat wij van het ambt van bisschop hebben te corrigeren naar Gods model, moeten wij in de schrift zorgvuldig nagaan wat erover is gezegd. Alleen zo krijgt het woord opziener de juiste inhoud. Daartoe dienen de volgende vindplaatsen. En dan krijgt u een rijtje met vindplaatsen, waarvan ik zeg van nou, dat is heel fijn om dat na te lopen. Dan wordt het wel duidelijk wat opziener zijn inhoudt. En misschien kunnen we daar iets van zien. In bijvoorbeeld een tekst als die daar ook genoemd wordt in Lucas 19, waarin de Heer dan bij Jeruzalem is, bij de Olijfberg. En dan weent hij ook. De Heer weende ook. En bij mijn weten deed hij dat twee keer, bij het graf van Lazarus en hier bij Jeruzalem. Dan weent hij over de stad, dus over de inwoners van de stad. En dat is, en dan zegt hij eigenlijk in tranen, profetisch over die stad wat er nog zal gaan gebeuren. Lucas 19 vers 44, u ziet het daar ook aangehaald, dat lees ik even met u. En zij zullen u, Jeruzalem, en uw kinderen in u vertreden. En zij zullen u in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Dan is het hier met omzien vertaald. Maar het is eigenlijk, je zou daar het woord bezoeking kunnen invullen. Maar er staat eigenlijk dat woord wat te maken heeft met dat opziener. Hè? Opziener, ja, opzienerschap misschien. Maar God zag op ze. En hij zag ook hun nood. Hij zag ook hun zonde. Hun zonde vooral van ongeloof. Ongeloof in de Messias. Zij aanvaarden diegene niet die naar hen toegestuurd was. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En zij hadden die tijd, die era, die kairos, die era, die hadden ze niet opgemerkt. Ze hadden niet gemerkt dat dit de Messias is die naar hen omzag en dat betekende dat God naar hen omzag. JW. En dat hij die Messias had gezonden. En daardoor zou Jeruzalem niet lang daarna verwoest worden. Er zou geen steen op steen gelaten worden. En die profetie is toen al in het jaar 70 letterlijk vervuld. Maar die zal in de toekomst nog een keer vervuld worden. Als Jeruzalem dan, het huidige Jeruzalem opnieuw verwoest wordt. En dan zal de Heer er ook weer zijn op de Olijfberg. Dan zullen zijn voeten staan naar Zacharia 14 op de Olijfberg. Nou, dat is het punt, hè. Goed, ik denk dat wij maar stoppen met elkaar, want ik zie tot mijn schrik dat het al heel laat is. Tot zover voor deze avond.